even wachten tot ik hier kan staan. Als sta ik zo ver bij jullie vandaan, als ik daar zo hoog verheven. Ik voel me niet zo hoog verheven. Eigenlijk zou ik het liefste gewoon hier op zo'n grote stoel gaan zitten. En dan iedereen om me heen en dan zo gewoon. Nou, die hebben jullie ook wel. Zo'n troon, zo'n grote troon zo inzitten, weet je wel. Zo dan heb je van die verhalenboekjes. Oma leest voor. Volgende keer, oma leest voor. Goed. Ja. Goed. Oh, hij staat er al. Ik stond nog te wachten. Ja, ik denk, ja, hij komt een beetje naar voren, maar hij staat hier al. Hebben jullie ook wel eens dat je iets gevraagd wordt en dan denk je van, nee hoor, dat ga ik niet doen. Nee, want ik heb eigenlijk geen tijd en ik heb nog dit en ik heb nog dat en nee, ik ga er. Nou, dat overkwam mij. Een paar weken geleden kreeg ik een appje van Arthur. Hoi Marie. Even een vraagje. Heb je nog mogelijkheid om te spreken? Zou je het fijn vinden? En voel je vrij, hè? Nee mag ook. Nou, vooral dat laatste. Voel je vrij, nee mag ook. Dus ik zeg tegen Arie, nou nee hoor, dat ga ik nu niet doen hoor. Nee, weet je, ik voel me gewoon al een beetje te oud. En en ik heb nog andere dingen te doen. En nou, er waren nog wat dingen. Ik had een heel lijstje voor dingen. En ik vond dat echt dat ik daar wel recht op had. Oh ja, en de belangrijkste, waar moet ik het over gaan hebben? Nou, dat vind ik altijd heel belangrijk. Je moet toch ergens over spreken. Nou, ik wist niks, dacht ik. En ik liep naar de keuken en er kwam een tekst in mijn hoofd. En ik dacht, nee, dat is helemaal niks. Dus de volgende morgen, ik denk, nou, ik zal er nog een nachtje over slapen. Dus de volgende morgen stuur ik een appje naar Arthur. Nee, Arthur, ik zie je toch niet zitten. Oh joh, goed, Marie, dankjewel en prima. Nou, fijn. Zo, daar was ik vanaf, dacht ik. En met Pasen zit ik hier in de dienst en Arthur is aan het spreken. En het ging helemaal niet erover. En opeens, die tekst die in mijn hoofd kwam, toen ik naar de keuken liep, toen ik nee had gezegd, die kwam zo bij me binnen, dat ik dacht, oh Heer, wat moet ik hiermee? En hij zei, doe het. Dus ik ben na afloop van de dienst naar Arthur toegegaan. En ik zeg, Arthur, ik denk dat ik toch iets heb om te delen. En toen was ik ermee bezig en dan gaan er allerlei gedachten door mijn hoofd van, dat weten de mensen allemaal wel. Dat is simpel en dat is dit en dat is dat. En toch ga ik het delen met jullie. Want ik denk dat we ook soms gewoon iets heel simpels weer, basic. En als ik dan de zangdienst hoor, de liederen. Nou William, je hebt over mijn schouder meegekeken volgens mij. Want er waren echt, en dan zegt Peter iets en Arie zegt iets en Thea. En dan denk ik, ja Heer, u wilt ons vanmorgen gewoon bemoedigen. We leven in een tijd, laten we eerlijk wezen, die niet makkelijk is voor velen van ons. Ja, als we hier zo bij elkaar zitten en gisteren schoonmaken. Sorry jongens, ik was er niet. Niet alleen omdat ik moest voorbereiden, maar ook om andere dingen. Maar fijn dat het zo goed was. En dan denk ik, we zijn een gemeente met elkaar. En dat is goed, dat is fijn. Dat we hier zo bij elkaar kunnen zijn. Dat we elkaar kunnen bemoedigen. Dat er liefde is voor elkaar. Dat er zorg is voor elkaar. Maar morgen, dan gaan we weer, misschien vanmiddag alweer. Dan kom je weer in een situatie die misschien helemaal niet zo makkelijk is. Of helemaal niet zo leuk. En dan? En dan doe je de televisie aan. En dan zie je het journaal en dan hoor je al die dingen. En ik zeg gisteren tegen Arie, hebben ze nog iets om te bemoedigen op televisie? Of is het alleen maar angst zaaien, onrust maken? Nu moeten we weer uitkijken, want gelukkig heb ik nog water. Want over een poosje hebben we misschien geen drinkwater meer. Hè? Dus dan kan iedereen daar weer over in paniek raken. En zo zijn er zoveel dingen, gewoon al buiten ons, die toch binnenkomen en die ons onrustig kunnen maken. Wie herkent dat? Oh, toch wel ook wel met mensen. En ook als je niet je vinger op durft te steken. Ik wil vragen, wees vanmorgen gewoon eerlijk naar jezelf. Dus denk niet van, nou zo hoor ik te zijn. Maar wees gewoon eerlijk hoe je nu bent. Want er is geen enkele veroordeling. Dus in alles wat ik zeg, voel je niet veroordeeld. Want God is erop uit om ons sterker te maken, om ons mooier te maken, om ons krachtiger te maken. En hij is nooit uit op veroordeling. Dus hou dat vast bij alles wat ik zeg. Laat je niet veroordelen, maar weet dat God naar jou kijkt en dat hij jou kent en dat hij alleen maar gedachten van vrede heeft en niet van onheil om jou een hoopvolle toekomst te geven. Nou, ik zou nu kunnen stoppen, maar goed, ik ga toch nog even door. Ik heb niet voor niks. Ik hoop dat we gaan ontdekken dat we niet hulpeloos zijn en dat we ook niet hopeloos zijn. Sommige mensen zeggen, ik ben een hopeloos geval. Bij God is niemand hopeloos. En bij God hoeft niemand hulpeloos te zijn. Ik heb de afgelopen weken een aantal brieven gelezen van iemand die heel veel heeft meegemaakt. Die niet zo heel erg braaf was, die christenen vervolgd heeft. Maar die Jezus heeft ontmoet. En die daarna zelf ook allerlei lijden heeft ontmoet en doorgemaakt. En als ik ga zeggen wat hij heeft doorgemaakt, misschien zijn er sommigen van jullie die hem wel kennen. Hij zegt, ik heb heel veel meegemaakt. Ik heb in de gevangenis gezeten. Ik ben geslagen. Ik heb schipbreuk geleden. Ik heb honger gehad. Ik heb dorst gehad. Slapeloze nachten. Kou. Gebrek aan kleding. En ook nog alle dagen moeten zorgen voor gemeente. Mentale en emotionele en lichamelijke druk. Over wie zou ik het hebben? Over Paulus. Oh, wat kennen jullie allemaal je Bijbel goed. Geweldig. Maar ik zeg expres gewoon iemand die dingen heeft meegemaakt. Want wij denken, oh Paulus. Maar Paulus was een mens, net als wij. Die door God was geroepen voor een hele speciale bediening. Dus denk nou niet, ja, maar dat was Paulus. Ja, dat was Paulus. Wij zijn niet Paulus. Maar wij dienen wel dezelfde God als Paulus. Die net zoveel van ons houdt als dat hij van Paulus hield. En die net zoveel voor ons wil zorgen als dat hij voor Paulus zorgde. Want ik denk dat het is goed als we de Bijbel lezen, dat we niet gaan denken, ja, maar dat was toen. En dat waren, die waren zo bijzonder. Of dat was, waren gewone mensen, net als wij. Van vlees en bloed, met hun gebreken, met hun tekortkomingen, met hun falen. Maar die hadden God ontmoet en die wisten hoe ze met zijn omstandigheden om moesten gaan. En dan wil ik even een stukje gaan lezen uit een van die brieven van deze man. En dat is Romeinen 8. En voor sommigen is dat misschien al bekend. En dan wil ik beginnen, ik wil verschillende stukjes eruit halen, maar ik ga beginnen bij dit stukje. Romeinen 8, vers 31 ga ik beginnen. En ik lees het uit de basisbijbel. Ik doe dat expres, omdat sommige zinnen zijn soms best nog wel eens moeilijk. En zeker ook voor jongeren, of als je niet zo vertrouwd bent nog met de Bijbel, dan kan het helpen om een Bijbel te hebben die een beetje aanpast bij onze taal, bij onze tijd van spreken. En het is goed om later ook andere vertalingen, maar als je zegt ik wil beginnen met de Bijbel lezen, pak een vertaling die je echt ook goed kan begrijpen, die dicht bij je hart komt. En ik begin met een klein stukje. Hij zegt, wat moeten we dan nog zeggen? Nou, dat verzuchten wij misschien ook wel eens, hè. Wat moet ik daar nu van zeggen? In een andere vertaling staat, wat zullen wij van deze dingen zeggen? En dan zegt Paulus, als God voor ons is, wie kan ons dan nog kwaad doen? Andere vertaling staat, als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Nou, ik heb het een beetje anders gelezen. Ik heb gelezen, ja, als God voor ons is. Wie denkt dat wel eens? Je hoeft je vinger niet op te steken hoor. Maar wees eens eerlijk, wie denkt dat wel eens in zijn hart als hij in een moeilijke situatie is? ja, is God wel voor mij? Ziet hij mij wel? Hoe kan dat nou? God die almachtig is. Hoor je ook wel eens op straat, hè, of in gesprekken met mensen. Of komt je dat wel eens, dat mensen dat tegen je zeggen? Nou, als God nou zoveel liefde is. Hoorde het pas nog iemand zeggen. Nou, als die God van jou nou zo geweldig is, waarom doet hij dan niks aan deze ellende in de wereld? Maar zo zei Paulus het niet. Je kan ook zeggen, ja, als God voor me is, zou God echt voor mij zijn? Weet je wie ik ben? Weet je wat ik allemaal gedaan heb? Weet je wat ik soms nog doe? Weet je wat ik soms doe als niemand mij ziet? Weet je wat ik soms zeg? Zou God echt voor mij zijn? Misschien zit wel iemand hier die zegt, zou God echt voor mij zijn? Ik zit hier wel mooi. Maar zou hij echt van mij houden? Nou, Paulus had ook heel wat uitgehaald, hè? Had de gemeente vervolgd. Hij had mensen gedood. En toch heeft God Paulus uitgekozen. Want God is er niet om ons in de ellende te duwen, maar God is er om ons uit de ellende te halen. Ik heb geen Grieks gestudeerd en zal ik ook waarschijnlijk nooit gaan doen. Maar ik heb me laten vertellen dat voor je zijn, dat woord wat daarvoor gebruikt wordt, dat heeft ook te maken met omhoog halen. Dus God wil ons omhoog halen. Hij wil ons omhoog halen uit onze ellende. Hij duwt ons niet in de ellende. God brengt ons niet in de ellende. Wij leven in deze gebroken wereld met al zijn ellende. Maar God is er om ons uit die ellende te halen. En dat is niet altijd knip met de vinger en dan is het opgelost. Nee, hij is erbij. Hij ziet jou. Hij kent jou. Hij weet wat je nodig hebt. Ja, ik neem zo nu en dan een slokje water. Want anders ga ik hoesten. En dat is niet fijn. Maar hoe kan dat nou? Hoe kan nu God voor ons zijn? Misschien heb je je dat wel eens afgevraagd. Hoe is het toch mogelijk dat God voor ons is? Is die dan alleen voor mensen die heel goed hun best doen? En die precies doen wat in de Bijbel staat? Nee, als we kijken in Romeinen 5, vers 8. Voor degenen die schrijven, kunnen dat later thuis nog een keer nalezen. God bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is, toen wij allemaal zo goed deden, toen wij zo naar hem riepen, toen wij zo naar hem vroegen. Nee, God bevestigt zijn liefde voor ons toen wij nog zondaren waren. Hoe onbegrijpelijk groot is die liefde? Moet je je voorstellen, iemand die je niet zo erg graag mag, waar je een beetje een hekel aan hebt, en dan zeg je, ik ga daar alles voor doen dat hij het beste krijgt wat er maar te krijgen is. En dat is onze God. Die zag ons. En het is zo'n groot mysterie, ik kan het niet uitleggen. En toch probeer ik het een beetje. God is drie-enig. Hij is Vader, Zoon en Heilige Geest. En ik, in zijn eenheid, maar ook in zijn drie facetten eigenlijk, dat er zo'n bewogenheid in zijn hart was voor de mens die gemaakt had om van te genieten, om met hem te leven. En het was stuk gegaan. En zijn zoon zei, ik zal gaan. Ik zal zorgen dat die relatie weer hersteld wordt. Dat is het brandende hart van God. Hij wil dat we weer in relatie met hem komen. Ik geloof wat Peter zei, dat het zo waar is. Jezus is niet alleen gekomen om onze zonden te vergeven. Dat was de belemmering. Dat was de blokkade. Maar hij is gekomen om die blokkade op te heffen en ons terug te brengen in het hart bij de Vader. En zijn we daar altijd? Ja, in de geest zijn we daar altijd, maar we leven daar niet altijd uit. Want we zijn het soms kwijt en soms weten we het niet. Maar er is altijd dat verlangen van Jezus om ons daar steeds weer naartoe te trekken. Je bent mijn geliefde kind. Niet om wat je doet, zegt Bobby Schuller. Niet om wat je hebt. Niet om wat mensen van je zeggen. Maar omdat God van jou houdt. Je bent zijn geliefde kind. En laat het maar eens even goed op je inwerken. Denk er maar eens een ogenblik gewoon over na. Ik ben zijn geliefde kind. Dat is wie je bent. Dat is hoe je mag leven. Niet vanuit prestatie. Niet vanuit moeten. Niet vanuit je best doen. Vanuit jezelf. Vanuit eigen kracht. Maar eerst weten wie je bent. Er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus zijn. Dus lieve mensen, ga niet langer rondlopen met een schuldgevoel. Want je bent vergeven. Je bent geliefd. Je doet ertoe. Hij heeft jou op het oog. Wat er ook gebeurd is, wie je ook geweest bent. Dat is genade. Genade is wel zoiets groots. Dat is iets wat we niet verdiend hebben, wat we eigenlijk ook niet kunnen begrijpen. En daarom heeft God ook zijn Heilige Geest gegeven. Als we eens kijken in Romeinen 8, een stukje terug, in vers 14. Iedereen die door Gods geest wordt geleid, is een kind van God. Want jullie hebben geen geest gekregen die bange slaven van jullie maakt. Hoor je dat? Wij zijn geen bange, hoeven geen bange slaven te zijn. Geen bange slaven van ons werk, geen bange slaven van de gemeente, geen bange slaven van onszelf, geen bange slaven van wat ook. Geen bange slaven van de druk van deze maatschappij. Maar jullie hebben Gods geest gekregen. Hij maakt jullie tot kinderen van God. Door Gods geest noemen we hem vol vertrouwen, lieve Vader. Gods geest die in ons is, laat onze eigen geest weten dat we kinderen van God zijn. En omdat we Gods kinderen zijn, erven we ook. Nou, ik kan nog verder gaan. Er zat zoveel in dat hoofdstuk. Je kan daar wel 10 preken over houden. Dus het is Gods geest in jou. Die zegt tegen jouw geest, je bent mijn kind. Je doet ertoe. Je mag er zijn. Je bent geliefd. En ik zou willen zeggen, open je hart daarvoor. Opnieuw. En misschien wel voor het eerst. Vraag gewoon de Heilige Geest om te komen. En dat in jouw geest te overtuigen wie je bent. Er zijn vaak zoveel gedachten in ons hoofd. Zoveel dingen die spelen. We hebben ook zoveel theorieën. Er zijn zoveel verschillende kerken. En de een zegt je moet dit en de ander zegt je moet dat. En soms wil ik het gewoon heel klein maken. Want ik ben maar gewoon een heel eenvoudig meisje. Die al die theorieën en al die meningen van mensen, daar word ik alleen maar moe van. En dan wil ik alleen maar gewoon stil zijn. En zeggen, Vader, dank u wel. Ik snap het allemaal niet. Ik weet het allemaal niet. Maar ik weet dat u mij lief hebt. Ik weet dat u van mij houdt. En ik snap ook deze hele wereld niet. Maar ik weet dat u er bent. En dat u een antwoord hebt. En dat u zult komen. En dat u gerechtigheid zult brengen. En dat u leven wil geven. Ook nu al. Ook al is het allemaal nog in gebrokenheid. En misschien moeten we dat soms gewoon doen. Niet soms, maar misschien wel elke dag. Misschien moeten we gewoon elke dag zeggen, Heer, ik ben maar gewoon een klein mensenkind. Wat zo u nodig heeft. Wat zo uw liefde nodig heeft. Wat zo ja, weer opnieuw nodig heeft om door u aangeraakt en bevestigd te worden. Want lieve mensen, het is niet makkelijk om te leven in een land waar vervolging is. Maar het is ook niet makkelijk om te leven in een land waar alle welvaart is. En waar iedereen precies weet hoe het allemaal moet. En waar de liefde alleen maar steeds minder wordt. Waar de haat en de boosheid, als je kijkt op social media. Ik zou zeggen, doe het zo min mogelijk, want je wordt er gewoon ziek van. De woorden die mensen gebruiken. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En laat dat in ons zijn. Laten we niet alleen een gemeente zijn die op zondagmorgen hier bij elkaar komt. En wat fijn is en wat goed is. En waar we elkaar kunnen bemoedigen. En waar we elkaar kunnen aanmoedigen. En waar we voor elkaar kunnen bidden en voor elkaar op de bres kunnen staan. Maar God heeft ons dat niet alleen gegeven om nu lekker in een luie stoel te gaan zitten en zeggen, oh, papa houdt van mij en oh, het is allemaal goed. Maar hij heeft ons ook geroepen om te staan in deze wereld. Om te staan in deze maatschappij. En over een paar weken is er weer evangelisatieactie. Nou, ik vind dat heel moeilijk, op straat gaan. Voor sommige mensen kunnen dat. En ik ga ook niet zeggen, je moet nu allemaal de straat op. Ik ga niet zeggen wat je moet doen. Ik ga alleen zeggen, laat je leiden door God, daar waar je bent. Want christen zijn is niet van, nou ga ik dit doen, en nu moet ik dat doen, en nu moet ik dat doen. Maar christen zijn is een levensstijl. En dat is een veranderd worden van binnenuit. Niet aan de buitenkant je oppoetsen, maar van binnenuit veranderd worden door Gods geest. En dat wij meer en meer dat karakter van Jezus gaan weerspiegelen. En laat ons gebed zijn, Heer, als ik morgen weer in de maatschappij ben. Laat ik mogen kijken met uw ogen. Laat ik mogen horen met uw oren. Laat mijn hart bewogen zijn waar uw hart bewogen voor is. Laat mijn handen uw handen zijn. Laat mijn voeten gaan naar die plaatsen waar mensen zijn in nood. En dat is dan niet misschien op straat, maar dat is misschien dan in het verborgene. Misschien eventjes een pannetje soep brengen bij een buurvrouw die ziek is. Of een luisterend oor naar iemand die zegt, joh, ik moet morgen naar het ziekenhuis. Dat we luisteren. En misschien zijn we al zo vrijmoedig dat we durven zeggen, mag ik voor je bidden? Soms is dat goed, soms ook niet. Soms luisteren. We moeten leren luisteren naar de Heilige Geest, wat die tegen ons zegt. En dat is een weg met vallen en opstaan. Maar steeds weer opnieuw, zegt de Heer, geen veroordeling. Als je valt, een van de lievelingsteksten van Arius, hij had hem van de week nog gelezen, hij zegt, ik heb hem weer gelezen. In Spreuken. Arie die heeft de gewoonte om Spreuken te lezen. En de 24e, dan leest hij 24 april, dan leest hij Spreuken 24. En dat was dus van de week, Spreuken 24. Trouwens een goeie, hè? Als je de eerste van de maand leest Spreuken 1. En dan zo kun je ook met de psalmen doen. Maar dan moet je maar een Arie vragen. Die gaat het na de koffie wel uitleggen hoe je dat kan doen. Maar er staat, de rechtvaardige valt 7 keer. Maar hij staat weer op. En dat is zo geweldig. En niet omdat dat hij zelf dan zo stoer en zo sterk is. Maar omdat God hem weer overeind helpt. En daar mogen we ook elkaar in helpen. Mijn moeder zei altijd, als iemand valt, dan moet je hem niet nog een trap nageven. En als iemand valt, dan moeten we niet zeggen, ik geef je nog een trap. Maar dan moeten we hem overeind helpen. Ook in de gemeente. En er kunnen best erge dingen zijn. Maar wat doen we dan? Zeggen we, hoe kijken we naar mensen? En ik denk, hoe meer we genade van God gaan ervaren in ons leven. Ik heb eigenlijk als ik terugkijk, denk ik, ja, ik was eigenlijk een heel braaf meisje. Dus vroeger dacht ik dat ik best wel ja, ik had het eigenlijk best wel voor elkaar. Ik zat in een hele strenge kerk. Ik ging niet naar de film. Ik dronk niet. Ik rookte niet. Ik ging niet met jongens uit. Ik ging niet naar de disco. Zo. Ik was een goeie. Tenminste, in de ogen van de mensen op het dorp. Ik was een heel braaf meisje. En toen... Toen kwam Jan Willem van de Hoeven bij ons spreken. Sommigen van ons die kennen hem wel. Hij is nu een oude man, maar toen was hij nog jong. Want waar ik over spreek is... ga ik dat zeggen? Bijna 60 jaar geleden. Ja, lang, hè? Jong, ben ik al zo oud. En hij stond daar, die man, in zo'n strenge kerk. Een wonder dat die man daar mocht spreken. Ik weet het nog altijd niet. Gebeurde daarna heel veel met de jeugd. Dus het was duidelijk leiding van God. Dus zeg nooit dat iets niet kan. Want die man die kon komen spreken bij ons. En die stond daar op zo'n preekstoel. En hij stond te zingen een psalm op hele noten. Maar hij stond met zijn handen in de lucht. En hij zong, dan ga ik op naar Gods altaren. Naar God, mijn bron van vreugd. En de tranen biggelden over zijn wangen. En ik zat te kijken. En ik dacht, hè, wat? Wat gebeurt daar? En toen ging hij spreken. En toen zei hij, en je kunt alle dingen doen. Je kunt de hele wet houden en je kunt braaf zijn en je kunt dit doen en je kunt dat doen en je kunt zus doen en zo doen. En ik dacht, ik werd al een beetje bemoedigd. En toen zei hij, maar als je Jezus niet kent, stelt het niks voor. En dat heeft bij mij zo'n, explosie van binnen. Ik heb wel eens meer van die explosies gehad. Maar dan zie je kan denken van ik ben zo braaf en zo netjes. En weet je wat het is als je zo braaf en zo netjes bent? Dan loop je ook het gevaar op andere mensen neer te kijken. Maar als je gaat ontdekken wie je zelf bent. En dat je heus niet zo braaf bent. En dat je heus niet alles zo goed doet. Dan ga je alleen maar meer en meer ontdekken hoe groot en hoe liefdevol en hoe trouw hij is. En dat is wat deze wereld nodig heeft. En deze preek is niet om vanmorgen nu lekker naar huis te gaan en te zeggen, nou dat was fijn. Maar het is om te gaan in deze wereld die zo in nood is, die zo gebroken is, waar zoveel verdeeldheid is, waar zoveel hardheid is. En je mag gaan. En ik hoop dat we een gemeente zullen zijn die opstaat en die gaat wandelen en handelen vanuit die nieuwe identiteit. Vanuit het feit dat je weet wie je bent, maar ook dat je weet waar je vandaan komt. En hoeveel genade je van God gekregen hebt. En dat is wat deze wereld nodig heeft. Ze hebben geen preken van ons nodig, maar ze hebben liefde nodig. Ze hebben nodig dat ze horen dat er een God is die van ze houdt en dat hun situatie kan veranderen. Want als die Paulus kan veranderen, dan kan die ook andere mensen veranderen. Als die mij kan veranderen, kan die ook een andere religieuze mens veranderen. Want ook religie is net zo slecht als dat je een dronkaard bent. Want de religie zegt ook, ik heb God niet nodig, ik doe het zelf. Ik heb mijn regeltjes. En als je dat maar doet, dan ben je een goeie. Maar het is niet het hart van God. En ik geloof dat God ons meer en meer wakker wil schudden. Van sta op, weet wie je bent. Blijf niet hangen in allerlei discussies en elkaar verbijten en vereten als kerken. Maar laten we de handen ineens slaan. Want deze wereld heeft een grote nood. En verdeeldheid van de kerk zal uiteindelijk niks uitwerken. Maar als we één zijn, niet dat we het in alles eens hoeven te zijn. Maar één in Jezus, onze verlosser, onze redder. Er is een verlosser. Er is een redder. En laat het maar beginnen in heel klein. Als je op school bent, weet dan dat God zegt, je wordt door mij niet verlaten. Als God voor jou is, dan zal hij ook je helpen. Als God voor jou is, wat kan dan een mens jou doen? Als God voor jou is, dan helpt hij jou ook om dingen te zeggen. Doe je mee als er een leerling is die een beetje buitengestoten wordt? Of ga je bidden dat God jou wijsheid geeft om er anders mee om te gaan? Of die collega op je werk, waar iedere keer over geroddeld wordt, doe je mee met roddelen? Of ga je leven vanuit die nieuwe identiteit? Ga je kijken met de ogen van Jezus? Hoe zou hij daarmee omgaan? Hoe zou hij handelen? En vraag maar, Heer, hoe mag ik ermee omgaan? Hij wil ons leiden. En wij gaan binnenkort weer Pinksteren vieren. Maar ik geloof, Pinksteren is niet iets van een feest wat we een keer vieren. Maar dat is er elke dag. De Heilige Geest is daar elke dag om ons te leiden en ons te helpen. En dat leren we met vallen en opstaan. Maar wees niet ontmoedigd. Want God wil jou helpen. Je bent geen mislukkeling. Je mag er zijn. Je doet er toe. Open je hart voor hem. Laat je leiden door de Heilige Geest. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? Zal hij ons met hem ook niet alles geven wat nodig is? Ja, dat zal hij doen. Snap ik dan alles? Nee. Weet ik dan alles? Nee. Ik ben niet God. Hij is zoveel groter. Maar ik weet één ding. Ik begrijp u niet, Heer. Maar u bent wel te vertrouwen. En dag aan dag draagt hij mij. Dag aan dag draagt hij u. En ga elke dag in die schuilplaats bij hem. Want we kunnen niet met minder toe. Een zondagmorgen alleen is niet genoeg. Ga zelf wandelen met Jezus die van jou houdt. En die jou iedere keer bij de hand wil nemen. En jou wil brengen bij het hart van de Vader. En dat kan voor iedereen op een andere manier. De een gaat misschien op zijn slaapkamer zitten, de ander gaat wandelen, weer een ander gaat fietsen. Ik zeg niet hoe je dat moet doen, maar ik zeg wel, doe het. Niet omdat het moet, maar omdat het zo goed is. Omdat het zo goed is om te ervaren hoeveel hij van je houdt. Om te ervaren hoe hij naar je kijkt. Om te ervaren en diep van binnen weer te weten, Heer, u hebt het laatste woord. Deze wereld is niet hopeloos, want u hebt een plan. Ik zal nog een klein stukje lezen uit Romeinen, wat ons misschien ook kan helpen. Even dat stukje verder waar ik begonnen ben. Oh, ik denk dat ik ben het kwijt. Ja, dat licht is eruit uitgevallen. Even kijken. Ik ga dat stukje nog even helemaal lezen. Vanaf vers 31. Wat moeten we dan nog zeggen? Als God voor ons is, wie kan er nog ons kwaad doen? God heeft zelfs zijn eigen zoon aan ons gegeven. Dan zal hij ons toch zeker ook al het andere geven dat we nodig hebben? Wie zal de mensen die door God zijn uitgekozen nog ergens van kunnen beschuldigen? Hoor je dat? Wie zal de mensen die door God zijn uitgekozen, nog ergens van kunnen beschuldigen? God zelf heeft hen vrijgesproken van schuld. Oh. Ja, maar moet je dan alles goed vinden? Nee, dat staat er niet. Maar blijf niet beschuldigen. Blijf iemand niet aanklagen op iets wat hij gedaan heeft. Vergeving. God heeft vrijgesproken van schuld. Hebben wij niet het recht om nog iemand met de vinger na te wijzen? Wie zal hen dan nog kunnen veroordelen? Want Christus is voor ons gestorven en heeft zo onze straf op zich genomen. En wat nog veel beter is, hij is uit de dood opgestaan. We dienen een levende God. Nu zit hij naast God en komt hij voor ons op. Hé, hoor je dat? Als je je alleen voelt, op je werk, op school of waar ook. Of in je, misschien wel in je familie. Hij komt voor je op. Niet om met de zweep te komen. Maar wel om je kracht te geven. Om door te kunnen gaan. Om niet bitter te worden. Maar om vergevingsgezind te kunnen zijn. Om liefdevol te kunnen zijn. Hij komt voor je op. Wie of wat zal ons dan nog kunnen losmaken van de liefde van Christus? Moeilijkheden, problemen, vervolging, gebrek aan eten, gebrek aan kleren, gevaar, de dood. Het is, zoals in de boeken staat geschreven, omdat we in u geloven, zijn we de hele dag in levensgevaar. De mensen behandelen ons als schapen die geslacht gaan worden. Nou, dat was natuurlijk wat Paulus ervaarde, hè? Die werd echt vervolgd omdat hij Jezus diende. Nou, dat hebben wij niet op die manier, maar misschien op een andere manier. Veel gemener, veel sneakier. Maar in alle moeilijkheden zijn we meer dan overwinnaars. Dankzij hem die van ons houdt. Dus niet omdat wij zo stoer zijn. Niet omdat wij zo sterk zijn. Niet omdat wij zo krachtig zijn. Maar door hem die van ons houdt. Er staat niet door hem die ons krachtpatsers maakt. Nee, door hem die van ons houdt. En er is niks wat zo helend en genezend is als je weet dat je geliefd bent. En dat is wat steeds meer geroofd wordt. Want ik weet zeker dat geen dood of leven, geen engelen of duivelse geesten, geen enkele macht, geen dingen nu of in de toekomst, geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde ons zal kunnen losmaken van de liefde van God. De liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus, onze Heer. Lieve mensen, laten we elkaar daarmee bemoedigen. Niets, maar dan ook niets, kan ons scheiden van die liefde van God. En soms voel je je misschien wel daarvan losgemaakt. Soms voel je je misschien wel daarvan gescheiden, omdat het zo moeilijk is. Maar ga weer naar hem toe en laat je vullen. En daarom zijn we ook al elkaar gegeven. Ik zie steeds meer dat de gemeente iets is wat God bedacht heeft. Niet om elkaar daar even de les te lezen, maar om elkaar te ondersteunen. Om elkaar te bemoedigen. Om elkaar te helpen. Als de een het even niet ziet zitten, dat de ander naast hem gaat staan. En de aarde staat er. Ergens anders staat de schepping, wacht vol spanning op het moment dat duidelijk zal worden wie de kinderen van God zijn. Ergens anders staat, de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. En dat is voor in de toekomst, maar ik geloof dat is ook voor nu. Ik geloof dat deze tijd is, dat de mensen uitzien. Niet bewust, maar dat het wel zo is. Dat de kinderen van God gaan opstaan en dat we gaan wandelen in die identiteit die God ons gegeven heeft. En dan heb ik nog heel veel te leren, want ik sta hier niet om tegen jullie te zeggen hoe het moet. Ik sta hier om met jullie mee me daarnaar uit te strekken. Dat ik daar meer en meer in mag gaan leren en wandelen en vol mag zijn van zijn liefde. En dan gaan we een gemeente zijn die werkelijk verschil zal maken in deze maatschappij. Wees gezegend. Met deze belofte. Amen.